We gaan verder met elkaar. Fijn dat jullie er nog zo bij gebleven zijn. We gaan echt proberen een beetje op tijd af te ronden. Maar we gaan even terug naar het geheim van het overwinningsleven, dat die vereenzelviging, die identificatie. We zijn geëindigd bij puntje 3, dat wordt met Christus zijn opgestaan. Nou, punt 4 is de identificatie met Christus zegevierende leven op dit moment. Nou, kijk naar de tekst in Romeinen 6. Zo ook wij in een nieuw leven wandelen zouden. En wij niet meer als slaaf van de zonde zouden dienen. Geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Nou, hier zien we dus uiteindelijk het geheim, hè, van de inwonende Christus in onze harten en onze levens. Dat Christus gestalte krijgt en dat we niet langer de zonde willen dienen. Dat we niet langer een slaaf van de zonde zijn. Maar dat daar een beweging komt in ons leven. Dat wij voor God gaan leven. Op alle terreinen van het leven. Dat Hij Kyrios, dat Hij Heer is en meester van ons hele leven. Dat Hij alles voor het zeggen heeft. En dan staat er in Colossenzen 1:27. Welke is Christus in u? In de Statenvertaling van onder u. Maar een andere vertaling staat er in u. Dus welke is Christus in u? De hoop der heerlijkheid. Dus wij zijn zelf dood. We zijn gestorven. Die oude Adam is gestorven. En de levende Christus leeft in mij. En wil mijn leven geheel en al beheren. Nou, dat alles door de gemeenschap met Christus. Nou, ik heb hier nog iets even opgeschreven op het bord. Die tekst uit Romeinen 8:29. Die heb ik vaker al met jullie gelezen. Maar toch maar weer even ter samenvatting. Daar staat dat wij verordineerd zijn, of anders gezegd, wij zijn uitverkoren, staat er in die tekst, om den beelde zijn zoons gelijkvormig te worden. Dat staat er in Romeinen 8:29. Wij zijn uitverkoren, verordineerd, om den beelde zijn zoons gelijkvormig te worden, of anders gezegd, wij zijn uitverkoren om op Christus te gaan lijken. Dat is God verplaatst met ons leven. Maar hoe diep gaat dat? Hoe diep gaat dat? Het is het plan van God, onze hemelse Vader, om ons uit te verkiezen, om ons te verordineren, zodat wij gaan lijken op de Heer Jezus. Nou, hoe gaat God dat nou uitvoeren, praktisch, in ons leven? Ja, door ons allerlei wetjes te geven, een soort lijstje van de zondagsschoolregeltjes. Je niet meer roken en dit en niet meer dat. Nou, als ik dat uitvoer, dan ben ik een christen. Nou ja, de fariseeërs deden dat ook. En de Jezus zegt van de fariseeërs: gij witgepleisterde graven, ziet er allemaal fantastisch uit, maar van binnen zijn jullie een dal door het oogveen. Jullie zijn verschrikkelijk, zijn jullie zelf. Dus kortom, ik kan vanavond een lijstje met regeltjes aan jullie geven. En zeg, nou, dat is heiligmaking. Wat helaas ook in heel veel preken gebeurt, dat heiligmaking een stukje moraalverhaal is. Hè? Van nou ja, als we dit en dat maar doen, dan gaat het wel goed met ons. En dat is het grote probleem, dat wij de boodschap van Romeinen 6 niet meer verstaan, maar dat het niet meer gepreekt wordt vandaag de dag in de kerk. Het gaat veel dieper om heiligmaking te preken, wat er staat hè, in Romeinen 8:29. Uitverkoren op Christus te gelijken. En dat heeft alles te maken met de negatieve zijde, de positieve zijde van het kruis. Wat niet Christus is in ons leven. Nou, hoe ver gaat dat? Wat niet Christus is in mijn leven. In mijn huwelijk, in mijn gezin, met mijn collega's. Vrije tijd, hobby's, televisieprogramma's, radio, tijdschriften die we lezen. Wat niet Christus is. En wat ook Christus, wat voor Christus niet kan bestaan, waar hij verdriet van heeft. Waar de Heilige Geest mij van overtuigt dat het niet Christus is. Dat moet allemaal aan het kruis, dat moet allemaal afgelegd worden. Dat moet de dood in. En hoe maakt de Heer dit duidelijk? Door de overtuiging van de Heilige Geest. Dat is zo heerlijk om te mogen weten als je kind van God bent, dat de Heilige Geest in je woont. En alles wat niet Christus is, gaat Hij mij laten zien. En wat moet ik dan doen? Eén ding, dat is gehoorzamen. Als Gods Geest mij dingen duidelijk maakt die niet Christus zijn, dat ik het beleid voor de Heer en dat ik zeg: de Heer, ik vertrouw erop dat u mij de kracht gaat geven, Heer, dat ik ook daadwerkelijk nee daartegen ga zeggen. Oh, dat kan me vallen en opstaan gepaard gaan. Dat kan me strijd gepaard gaan. Maar als ik het dan mag overgeven aan de kruis ook, hè, aan het kruis. Als ik dood ben voor de zonde. En als ik inderdaad dan mee mag breken, dan wordt Christus zichtbaar in mij. Dat is de positieve zijde van het kruis. Of anders gezegd, dat is de opstanding van Christus in ons. Dat plaatje met jullie ook, volgens mij, dat jullie hand out hebben staan, toch? Dat ene plaatje, waar die ene man aan het kruis hangt, op de borst pagina 30 in. Nee? Of staat hij even dat plaatje eruit? Is dat plaatje daar? Ja.
Ja, drie.
Dus er hangt niet de Jezus aan het kruis, maar er hangt een hele nette, keurige meneer met een stropdas aan het kruis. Dus dat is wat het kruis ons leert. Wij moeten aan het kruis, of dat we zeggen, Christus is gestorven aan het kruis, wij zijn ook gestorven met hem, en we moeten daaruit leven, we moeten het als een realiteit aanvaarden, en daar opgestaan, we moeten ook op die overwinningsgrond gestaan, op die opstandingsgrond gestaan, dat Christus gestalt in ons krijgt. Daar ga ik nog wat meer over zeggen. We gaan naar punt 6. Wat is er nodig voor het overwinnende leven door Christus? Niets anders dan ons ter beschikking stellen van hem. Als het waar is dat ik in Christus dood ben voor de zonde, dan blijft er voor mij nog één ding over, en dat is mijzelf ter beschikking stellen van God. En zeggen: Heere, die oude Arjan Baan, Heere, die is gekruisigd, gestorven en begraven. Maar Heer, nou wil ik ook mezelf ter beschikking stellen aan u, Heer. Nou verlang ik ernaar dat het leven van u zichtbaar wordt in mijn leven. Heer, openbaar uzelf in de kracht van uw opstanding. Nou, dat doet mij denken aan de woorden van Paulus in Filippenzen 3, vers 10. Paulus, notabene, die al lang met de Heer mocht wandelen, die roept het nog uit als een gebed. Och, dat ik hem mag kennen. In de kracht van zijn opstanding, in de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig worden. Nou, zie je dat in die tweeslag. Kruis en opstanding. Och, dat ik Christus, dat ik hem mag kennen. In de kracht van zijn opstanding, in de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig worden. Dus, och, dat ik hem mag kennen in kruis en opstanding. En dat is heiligmaken. En dat gaat veel dieper dan die preek die je soms hoort. En ik maak misschien zelf er ook wel schuldig aan, hè, dat we het hebben over allerlei uiterlijke dingen. Maar dit gaat veel dieper, want Christus krijgt gestalt in ons, in kruis en opstanding. En als we openstaan voor de leiding van de Geest, als we onszelf ter beschikking stellen voor de Heer, betekent ook dat ik mijzelf ter beschikking stel om te zeggen: Heer, wat niet Christus is, openbaar het mij door uw Heilige Geest. En de overtuiging van de Heilige Geest gaat veel dieper dan de wet. Gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. Maar de wet is ingeschreven in onze harten. En de Heilige Geest gaat van binnenuit ons overtuigen in mijn huwelijk van dingen die ik anders nooit heb gezien. En wat is er dan nodig? Dat wij in de Jezus Christus blijven. En wat is nou eigenlijk het hele geheim van deze avond? Dat is eigenlijk niet anders wat er geschreven staat in Johannes 15. Hij is de wijnstok. En ik ben een ruim, een lood in de wijnstok. En dan zegt dan in Johannes 15, blijf in mij en ik in u. Nou, wat is dat blijven in mij? Wat betekent dat? Dat betekent niet anders dan eenvoudig gehoorzaam. Heel eenvoudig gehoorzaam. En in de wijnstok blijven. Weet je wat, dat is gewoon mooi aan hangen. Dat is de wijnstok. Weet je wat de wijnstok doet? Wij hoeven geen kracht te putten uit de Heilige Geest. Maar het zijn in de wijnstok van beneden naar boven wordt de levenssap door de ranken, door de loten vooruitgestuurd. Van beneden, vanuit de wortels, worden die sappen door die loten heen gestuurd. Dus wij hoeven alleen maar te rusten in Christus, alleen maar in hem te blijven. Wij hoeven alleen maar dicht bij de Heer Jezus te blijven, zegt de Heer, met die Psalm 19, is daar een schadelijke weg? Heer, leid mij op die rechte weg. Heer, zijn er verborgen afdwalingen in mijn leven? Heer, is daar iets wat niet Christus is? Heer, maak het mij maar duidelijk door de Heilige Geest. En zodra de Heer het duidelijk maakt, dan hoef ik alleen maar te gehoorzamen. En te zeggen, Heer, ik beleid het u als zonde. Heer, ik verlang de naam dicht bij u te blijven, om uw vrede te ervaren. Heer, ik wil bij u schuilen. En dan zal de Heer ja, ons tevreden blijven geven. Maar straks zal ik nog vertellen wat het betekent als wij niet in hem blijven door ongehoorzaamheid. En als het ware weer in eigen kracht verder gaan. Maar straks zal ik er wat van vertellen. Romeinen 6 vers 13. Stel jezelf ter beschikking voor God. Dus aanvaard je nieuwe positie in Christus door het geloof. Je leeft nu op opstandingsgrond aan de overwinningszijde van het kruis. En dat moeten we ook gelovig aanvaarden. Dat we met Christus gekruisigd zijn, maar ook met hem zijn opgestaan. En ook die overwinning mogen toe-eigenen. De zonde en de wereld hebben geen greep meer op jou. In eigen kracht kunnen we niet strijden tegen de zonde, maar stel jezelf ter beschikking aan de opgestane Christus. Hij wil je door de kracht van de Heilige Geest nee laten zeggen tegen de zonde en de wereld. Maar er is wel sprake van samenwerking. Wat bedoel ik daarmee? Er is sprake van samenwerking? Wel, in Filippenzen 2 vers 12 staat, werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven? Het is God die het in u werkt, beide het willen en het werken als een welbaar. Dus samenwerking betekent, ik ben er als gelovige wel bij betrokken, ik ben niet passief. En dat zeg ik eigenlijk een beetje vanavond, omdat er een beweging is geweest, Keswick. Dat is een soort heiligingsbeweging geweest. En Keswick zegt, wij zijn volkomen passief en hoeven helemaal niks te doen. Dan hoeven we alleen maar te rusten. Ja, maar in die geestelijke strijd, daar ben ik zelf wel volledig bij betrokken. De Heer vraagt gehoorzaamheid. En de Heer vraagt ook alertheid in ons leven. Wij werken samen. De Heilige Geest geeft ons de kracht. Maar ik ben als persoon daar wel volledig bij betrokken. Het is de Heilige Geest die het nieuwe leven werkt. En ik hoef niet, dat nieuwe leven hoef ik niet zelf te produceren. Maar de Heer wil ons daar wel als persoon volledig bij betrekken. Dat staat onder andere ook in de Dordtse leerregels. En dat staat bij het volgende puntje, de keuze van het overwinningsleven. En dat vind ik ook een heel belangrijk punt. De keuze van het overwinningsleven dat bij 7 staat. De wedergeboren christen, de gelovige, heeft een eigen vrije wil gekregen. Nou, dat is voor sommigen een beetje onduidelijk, denk ik. Maar dit is echt, dit is zo fundamenteel dat we dit vanavond gaan verstaan. Ik heb hier nou op dit moment in mijn Bijbel geen... Wie heeft er wel even voor mij een Bijbel? Maar ze heeft hem losgezocht. Als je een Bijbel hebt met daarin de Dordtse leerregels, dan moet u dat maar eens even opzoeken in hoofdstuk 3... En 4, paragraaf 16. Wat staat er? In hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 16. Maar gelijk de mens door de val niet heeft opgehouden de mens te zijn, begaafd met verstand en wil, en gelijk de zonde die het ganse menselijk geslacht heeft doordrongen, de natuur des mensen niet heeft weggenomen, maar verdorven en geestelijke wijze gedood. Alzo werkt ook deze goddelijke genade van de wedergeboorte in de mens, niet als in stokken en blokken. We zijn dus geen robots die niet betrokken zijn bij heiligmaking. Nee, we zijn geen stokken en blokken. We zijn geen robots. Hij vernietigt de wil en zijn eigenschappen niet. God dwingt ons ook niet met geweld. Maar maakt hem geestelijk levend, heelt, verbetert en buigt hem tegelijk liefelijk en krachtig, alzo dat waar de wederspannigheid en de tegenstand van het vlees eerst de overhand had, daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid van de geest de overhand begint te krijgen. De overhand. Dus het vlees, wat vroeger heel dominant in ons leven was, het vlees, het eigen ik, dat het voor het zeggen had, Dat wordt steeds minder en de Heilige Geest begint de overhand te krijgen. Er komt een oprechte gehoorzaamheid. Hoor je? Voelt je gehoorzaamheid? Er komt een oprechte gehoorzaamheid. En daar zegt de dorstleerregels verder, waarin de waarachtige en geestelijke wederoprichting en de vrijheid van onze wil gelegen is. En daar volgen we nog een aantal dingen. Hier staat dus dat na door de wedergeboorte Gods kinderen een vrije wil krijgen om het goede te doen en het kwade na te laten. Dat geldt niet van de doodstaat van de mens, van de ongelovigen. Luther zegt daarvan, die heeft een knechtelijke wil. De natuurlijke mens heeft geen vrije wil om het goede te doen, die heeft alleen maar de wil om God en zijn naaste te haten. Totdat Gods geest in zo iemand gaat werken. Is dat dan duidelijk? Zeg maar niet. He? Dus de ongelovige heeft geen vrije wil om het goede te kiezen. Nee, de Bijbel zegt dat ook, dat hij van nature geneigd is God en zijn naaste te haten. Van nature kinderen des toorns. Totdat Gods geest in iemand gaat werken. En die wil vernieuwd wordt. Dat staat in hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 11 en 12. De wedergeboorte. Dat God zo'n groot wonder in ons leven gaat doen. Dat ik wel de dingen van God ga zoeken. Maar dan gaat het zo ver in ons. Dat wij niet stokken en blokken blijven. Geen robots zijn. Maar hij gaat onze wil vrijmaken. Die wil van ons. Jij moet het duidelijk maken. Die eerst geknecht is. In de klauwen van de duivel is. In de macht van de zonde. In de macht van de wereld. God doet een wonderwerk in ons leven. En die wil die wordt vrijgemaakt. Ik ga steeds meer willen wat God wil. Nou, wat daar punt wil ik dan maken. Als het gaat over het overwinnende leven. Wij krijgen een keuzemogelijkheid. Wij krijgen een keuzemogelijkheid om het goede te doen en het kwade na te laten. Nou, dat is een waarschuwing. Of laat ik zo zeggen, bijvoorbeeld in Romeinen 6, vers 16 en 18 staat, en vrijgemaakt van de zonde. Weer het woordje vrij. Wij hebben dus de mogelijkheid om in vrijheid te gaan kiezen. Als ik morgen, ik wil het graag maar weer opnieuw eens bij die relaties betrekken, maar als ik morgen een irritant iemand tegenover me krijg, dan heb ik de keuzemogelijkheid om vanuit mijn vlees te reageren naar die irritante persoon. Of er is een mogelijkheid om de Heilige Geest in mij en door mij te laten werken en de zachtmoedigheid van Christus uit te stralen. Dus of ik treed op vanuit mijn zondige natuur, vanuit die oude adem, vanuit die oude Arjen Waar, geïrriteerd, op zijn teentjes getrapt, vleeselijk dus. Ook naar mijn man misschien. Hè? Ja, je komt als man en vrouw bij elkaar in het huwelijk. En je hebt allebei de een die is zo opgevoed en de andere is zo opgevoed. Dus je moet leren wennen aan elkaar. Maar de Heer wil dat wij als Christus zachtmoedigheid met elkaar omgaan. Met zijn geduld, met zijn liefde. Maar ik heb dus een keuzemogelijkheid om op te treden naar mijn vlees. Of om op te treden en te zeggen, Heer, wilt u door uw Heilige Geest mij de gestalte van Christus geven? Hoe begint dat dan? Dat begint om morgenochtend op te staan, uit je bed, je knieën te buigen en te zeggen, Heer, ik dank u dat ik gisteravond heb gehoord. Dat ik samen met u gekruisigd ben. Dat ik niet meer leef. Maar Heer Jezus, dat u in mij leeft. Heer, ik wil dat opnieuw vanmorgen tot me door laten dringen. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Heren, ik verlang ernaar om vandaag het gekruisigde leven te beoefenen. Ik verlang ernaar, Heer, dat het kruis vandaag zal werken in mijn ikgerichte leven. Maar Heren, nou bid ik u ook, openbaar uzelf vandaag in de kracht van uw opstanding. Heren, vul mij vandaag met uw Heilige Geest. Heren, aan het begin van deze morgen is daar een noodkreet tot u. Heren, vul mij met uw Heilige Geest. En zo ga je bij je werk. Zo ga je je kinderen uit bed halen. En dan komt daar een ogenblik. Komt daar ineens zo'n ogenblik. Dat ik voor zo'n keuzemogelijkheid sta. En dan ineens herinner ik mij. Dat wat je gisteravond, vanavond gehoord hebt. Ineens herinner je het gebed van de morgens. En zeg je, Heer, geef me genade. Om op de juiste manier naar mijn kind te reageren. Heer, ik ben niet langer een slaaf van de zonde. Maar ik ben een slaaf. Ik ben een kind van u. En ik verlang naar Heer Jezus dat u zichtbaar in mij wordt. Dus een waarschuwing, Romeinen 6, 19, Als ik de onreinheid of de zonde kies, of het vlees kies, dan lijkt dat op wetteloosheid. Maar ook de bemoediging in Romeinen 6 vers 22, ik ben van de zonde vrijgemaakt, ik ben een kind, een slaaf van de Heer. En de keuze is aan mij. Aan wie wil ik mezelf en mijn leven geheel overgeven? We gaan afronden. De conclusie. Wat moeten we nou doen als we zo proberen te leven zoals we het vanavond ons is voorgehouden in de vorige lessen? Maar we falen morgen weer en we mislukken morgen weer. Wat moeten we dan doen? Niet gefrustreerd raken. Niet moedeloos raken. Maar terug naar de plaats waar je de Heer bent kwijtgeraakt. Het is zo eenvoudig. Leven met de Heer Jezus is ten diepste zo eenvoudig. We moeten elke keer weer teruggaan naar het moment dat we niet in Christus zijn gebleven. Even terug naar het voorbeeld, naar mijn man, mijn vrouw, mijn vader, mijn moeder. Ik heb in mijn vlees gereageerd. Wat moet ik dan doen? Nou, ik heb hier neergezet, herinner je dat 1 Johannes 1 vers 9 nog steeds de waarheid is? Indien wij gezondigd hebben. Dat staat trouwens in de tekst verder. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een advocaat, een voorspraak bij de Vader. Dat is 1. Maar dan ook, indien wij onze zonden belijden. God is getrouw. Hij is getrouw. Ook als we ontrouw zijn. Hij is getrouw. Hij is rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Je mag opnieuw in verontmoediging naar de Heer Jezus komen en zeggen, Heer Jezus, ik heb gefaald. Maar Heer, u faalt nooit. Heer Jezus, u mislukt nooit. Heer Jezus, mijn mislukking verzwakt u niet. U bent nog dezelfde. U bent nog dezelfde, Heer Jezus. Jouw mislukking verzwakt Christus nooit. Hij wil het je vergeven en de volgende keer kracht geven om niet meer dezelfde mislukking te maken. Dus, ik val in zonde. Ik blijf niet in de Heer Jezus. Ik ga terug naar de Heer Jezus. Ik belijd mijn zonde. Heer, ik heb het zojuist gezien dat ik naar mijn kinderen op een verkeerde manier heb gereageerd. Heer, u weet het, ik was moe. En het is niet, ik wil me niet vanzelf verontschuldigen. Het is zonde, Heer, ik belijd het. Voor u. Maar Heer, dan bid ik u, wilt u opnieuw mij besprengen met het bloed van de Heer Jezus. Heer, ik dank u voor het bloed dat reinigt van alle zonden. En dan ga je naar je lieveling toe, dan ga je naar je kind toe. Want als hij gezondigd hebt, ook ten opzichte van je kind, dan ga je naar je kind toe. En dan ga je niet zo hoog blijven staan, dan ga je voor je knieën, dan ga je op je knieën zitten. En dan ga je voor je kind zitten en dan zeg je, Jannie of Albert, of hoe je ook de naam is. Wil ik mama vergeven dat mama zojuist zo verkeerd heeft gereageerd? En niet zeggen, ja sorry, nee, gewoon wil ik mama vergeven dat mama zojuist zo verkeerd heeft gereageerd? En dan zal de kleine zeggen, ja dat is goed hoor. Nou, dan kan er een ogenblik zijn dat je bidt met het kind, dat kan. Dat je zegt, heren, gewoon een kort gebed van 3-4 zinnen, heren, u hebt zojuist gezien dat ik verkeerd heb gereageerd en... En Heer, we brengen het bij u, we brengen het onder de besprenging van uw bloed. Heer, we weten dat uw bloed reinigt van alles onder ook van deze zonde. En op hetzelfde ogenblik, echt, ben je serieus, is daar de verhouding met de Heer Jezus weer hersteld. Is het weer vrede in je hart? Echt waar. Is het weer vrede in je hart? Ja, dan zeg je, maar dan komt juist zo vaak de duivel en dan zegt hij, ja, denk je nou echt dat het u vergeten is? Ja, kijk, dan gaan we naar onze gevoelens luisteren. De duivel komt als die aanklager, hij klaagt ons eraan. Maar dan op Gods belofte te staan en te zeggen, Satan, in Jezus' naam, ga weg met je leugens van het bloed van Jezus, reinig van alles op. En echt waar, dan mag je in vrede je weg verder gaan. En dat is eigenlijk het overwinningsleven, dat is niets anders dan leven vanuit de wijnstok, in Christus blijven. Iemand zei dat in de pauze, leven uit de belofte. Uit de belofte van 1 Johannes 1 vers 9. Leven vanuit de belofte, dat wat Christus voor ons heeft gedaan aan het kruis. Maar hoe vaak gebeurt het dat er zoveel mensen in pastoraat zijn die wachten tot 's avonds en 's avonds vallen ze misschien in slaap en ze brengen het uiteindelijk niet in de Heer bij de Heer. En dan zegt ze, ja, maar ik heb het al 1000 keer gedaan en 1001 keer, nee, ik doe het niet meer, ik beleid het niet meer voor de Heer. Daar heb je geen vrede, ja, geen overwinningsleven, geen leven uit de wijnstok. Maar ik hoop en ik bid en ik smeek dat het vanavond voor ons zal duidelijk worden dat als wij een kleine zonde doen, in de relationele sfeer of... Zonde die een ander niet ziet. Ik zit in mijn auto En ineens is daar een verkeerde gedachte of een verkeerd beeld wat ik zie en ik laat het toe. Op datzelfde ogenblik terugkeer naar de Heer en zeg: Heer, deze zondige gedachte breng ik bij u. Ik breng het onder het bloed. Wetend dat uw bloed reinigt van alle zonde. Heer, ik dank u voor de vergeving. En op datzelfde ogenblik mag daar de vrede weer komen in je hart. Mag je weer in de wijnstok zijn en je weg verder gaan. En dat is wat ik vanavond heb geprobeerd uit te leggen. Leven uit Christus. En zoals de oude vroeger zeiden, ook op het gezelschapsleven. Dat is een nauw leven, dan kan je niet meer over een strootje heen stappen. Het is een voortdurend verkeren, dicht blijven bij de Heer Jezus. Dat is overwinningsleven. In die nauwe gemeenschapsverhouding met Christus. Te blijven leven en niet meer zonder te kunnen. Weten dat er geen heerlijker leven is. Dan dicht bij de Heer Jezus te blijven. En daar waar ik zondig, daar waar ik mislukt, daar waar ik faal, ga ik weer naar Hem, naar de levensbron terug. Vertrouw niet op de overwinning uit het verleden, maar vertrouw jezelf aan Christus toe. Leer Gods belofte uit je hoofd. Spreek ze hardop uit wanneer de duivel je aanvalt. Je computer, je bankrekening, of ik noem maar wat. Concrete dingen, daar waar het duivel naar je toe terecht te komen en je bent tot zondige wil verleiden, leer Gods belofte uit het woord. Satan, ik wil niks met je te maken hebben, want de Bijbel zegt in 1 Johannes 3 vers 8 dat Jezus is geopenbaard om de werk van de duivel te verbreken, ook om deze leugen, ook om deze verzoeking en te verleiden te doorbreken. Ik wil rusten in de Heer Jezus, Hij is de wijnstok, ik ben de rank en ik wil leven met Hem en ik kan niet leven zonder Hem. De laatste opmerking, de overwinning wordt alleen een realiteit in ons leven, maar in ons leven, de overwinning, dat is een foute zin trouwens, de overwinning wordt alleen een realiteit in ons leven wanneer we alle aanwijzingen, opdrachten, vermaningen door de Heilige Geest gehoorzamen. Begin daarmee vandaag, om zo in een nauw, en in een, niet in een, nauw, in een nauw leven, maar niet in een benauwd leven. He, dus, vanavond is het mij echt niet de bedoeling geweest om een benauwd leven voor te spiegelen. Er is geen bevrijdender leven dan heel eenvoudig bij de Heer Jezus te blijven. En daar waar kleine zonden zich voordoen in het leven, gelijk terugkeer naar de Heer Jezus en het voor Hem beleiden. En dan de Engelse uitspraak van de Hudson Taylor, die laat ik graag aan Gerard over. Ik ben niet zo goed in vertalen in het Engels, dus ik zou graag willen dat jij die Engelse uitspraak nog ons voorhoudt. Goed, ik wil jullie bedanken voor jullie aandacht.
Even vertalen dus. Even kijken, wordt het nog meer ik zeg vijf, dat lukt ik nog, dat geef ik nog. Oké, het is, geloof is het niet, het streven naar geloof, hè, het kampachtig naar geloof streven, maar het opzien naar degene die getrouw is, is alles wat we nodig hebben. Dus het is niet datgene wat wij krampachtig geloof noemen, maar het opzien naar Hem die getrouw is. En in wie we alles geven.